De hemel gaf ons zijn grootste schat. Fantastisch. Amen. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader, dat u het mooiste wat u hart gegeven heeft. Uw grootste schat heeft in ons gegeven. Heer, we willen gewoon vandaag ons hart voor u openen. Heer, en luisteren wat u kan zeggen tot ons. Heer, we willen ons hart openen. En luisteren wat u gaat zeggen in ons hart. We geven onszelf nu aan u, Vader. Dank u wel. Amen. Van mij mag de beamer aan. Wij gaan het hebben over dit thema. Mooi, hè? Radical love. Weet je, we gaan het hebben over Gods liefde. En radical love, daar gaan we het over hebben met elkaar. En ik wil eigenlijk gewoon beginnen door jullie een vraag te stellen. En daar moet je gewoon even over nadenken. En die vraag is de volgende. Wanneer heb jij voor het laatst iemand radicaal lief gehad? Ja, denk daar maar eens even over na. Wanneer heb jij voor het laatst iemand radicaal lief gehad? Ja, nou, nu zit je natuurlijk even te denken, ja, Henry, wat bedoel je precies met radicaal liefhebben? Nou, daar ga ik wat meer over vertellen. Wat bedoel ik daarmee, radicaal liefhebben? Ik bedoel, liefhebben, radicaal liefhebben. Nou, weet je, in deze wereld zijn er van die mensen en die zijn onmogelijk om lief te hebben. Ken je die mensen? Onmogelijk om lief te hebben. En ik ga gewoon twee voorbeelden geven. De ene heet Jan en de andere heet Wim. Sorry als hier iemand Jan of Wim heet. Ik heb even die namen gebruikt. Jan. Nou, Jan, dat is, ja, het is een beetje, ik zou zeggen, een uniek mens. Een heel bijzonder mens. En als je hem tegen zou komen hier op straat, dan, nou ja, zijn kleren die zijn echt, ja, heel rommelig. Hij ziet er niet echt netjes uit. Zijn haar is niet gekamd. Als je een beetje dicht bij hem in de buurt komt, dan ruikt hij niet zo fris. En ja, de mensen die lopen een beetje om hem heen. Dat is toch een rare snuitert, hè? Zo kijken de mensen naar hem. En Jan, die is zoals hij is. Door zijn opvoeding, door wat hij dingen heeft, wat hij meegemaakt. Gewoon hoe hij is. En dan zou het zomaar eens kunnen dat Jan een keer denkt van, weet je, ik kom een keer naar de bezuin, dan kom ik hier een keer kijken wat dat is nou, die kerk. Dus dan komt hij gewoon hier zitten in de dienst. Jan gaat zitten en hij gaat van de dienst genieten. En nu zie jij Jan. En het eerste wat in je opkomt is, dat is toch wel een rare snuitert. En dan denk je, maar ja, dit is de kerk. En God houdt van iedereen. Dus weet je wat? Jan mag daar wel zitten van mij. Dat vind ik wel oké. En dat is jouw maximale radicale liefde voor Jan. Dat jij in je hart zegt van, hij mag daar wel zitten. God houdt ook van hem. Maar het zal niet in jou opkomen om eens een keer naar de dienst naar hem toe te lopen. Of eens te zeggen, hé, Jan, wat heb je vanmiddag te doen? Of volgende week, kom eens een keer lekker bij mij op de koffie. Hè? Dat zal gewoon niet in je opkomen. Jij ziet gewoon Jan, die mag er wel zijn. Hé, laten we eerlijk zijn. Wat ben je dan toch leeg vanmiddag, toch? Wat ben jij leeg als je zo naar iemand kijkt? Nou, dan hebben we nog Wim. Wim, dat is je allerbeste vriend. Nou ja, was je beste vriend. Je hebt echt jaren met hem opgetrokken, samen op vakantie gegaan. Heel veel leuke dingen meegemaakt. Dus echt een supergoeie vriend van jou. Maar op een gegeven moment ging het even niet zo goed met Wim. En hij had geld nodig. Financieel had hij wat problemen, dus hij had 10.000 euro nodig. En jij had wel 10.000 euro. Nou ja, je bent toch zijn beste vriend. Dus jij zegt, weet je Wim, ik leen jou die 10.000 euro. Maar ja, na 2 jaar, na 3 jaar, na 4 jaar, die 10.000 euro, die kwam niet terug. Wim gaf jou die 10.000 euro niet terug. En jullie hebben een enorme ruzie gehad en jullie spreken elkaar niet meer, jaren niet meer. En jullie gaan allemaal je eigen weg. En als je hem dan op straat nog eens een keer tegenkomt, dan draai je direct je hoofd om de andere richting uit. En elke keer als jij aan Wim denkt, dan voel je hier bitterheid en trots. En je denkt bij jezelf, als die Wim eens wat overkomt, ik zal geen traantje laten. Nou, jouw maximale radicale liefde voor Wim is, als hem iets overkomt, Jij zal geen traantje laten. Weet je, dat is soms hoe wij zijn. En dat bedoel ik dus met radicale liefde. Hoe ver kan je gaan? Bij Wim, hè, zou het niet gewoon eens in je hart kunnen opkomen van, oké, dit doet me pijn. Die 10.000 euro, die heb ik niet terug. Maar toch ga ik hem radicaal lief hebben. God houdt van mij radicaal, toch? Hij heeft alles vergeven. Mijn schuld was veel groter dan 10.000 euro. Dat is helemaal niks. En ik ga die Wim radicaal lief hebben. Ik ga voor hem bidden. En ik ga die bitterheid en die pijn en die wrok, ga ik loslaten. Dat zou radicale liefde zijn. Radicale liefde. Dat je uit je eigen, laat ik maar zeggen, want dat is met Wim en Jan allebei zo, hè. Eigenlijk leef jij gewoon in je eigen cirkeltje. En die zou ik egoïsme willen noemen. Je bent eigenlijk gewoon met jezelf bezig. Het gaat om jou. Toch? En als dan die ander niet in jouw straatje past, of het moeilijk is, ja, dan hou je afstand. En dat is wat wij, zo gaan wij toch met moeilijke mensen om, laten we eerlijk zijn. Weet je, wij hebben het vaak al moeilijk, misschien met onze broer of onze zus, familie, mensen in de straat. Wij vinden zo vaak dingen moeilijk. En dan gaan we afstand creëren. En weet je wat wij doen met moeilijke mensen? Wij plaatsen ze op een zwarte lijst. En als ik eerlijk ben, ik heb ook zo'n zwarte lijst. Daar zet je mensen op. En wat gebeurt er als je ze ziet? Je kan niet meer met ogen van liefde naar ze kijken. Als je naar ze kijkt, komt er iets negatiefs omhoog. Iets van, wie heb jij op jouw zwarte lijst staan? Wie heb jij op jouw zwarte lijst staan? Weet je? En ik kom tot een conclusie. Ik denk dat we allemaal in deze wereld rondlopen met zo'n zwarte lijst en hoe we met mensen omgaan. Deze wereld, als ik om me heen kijk, hè, en ik ging eens even googlen. Er zijn bijvoorbeeld nu meer dan 70 miljoen mensen zijn op de vlucht omdat er oorlog is. En kijk eens om je heen. Kijk eens naar het journaal. Hoe wij als mensen met elkaar omgaan. En wat ik al zeg, we hebben het al moeite gewoon. Wij wonen in Nederland, hè? Wij hebben niet zo heel veel problemen. En dan maken we nog problemen met elkaar. Deze wereld is ziek. En de Bijbel, die zegt, deze wereld is ziek. Weet je, waar in deze wereld liefde moet regeren, zou moeten regeren, daar heerst egoïsme. En daar hebben we allemaal last van die ziekte. En als ik wel eens me niet zo lekker voel, of ik heb iets geks in mijn lichaam, ik voel me een beetje ziek, en het is iets geks, wat doe ik dan? Dan ga ik bijvoorbeeld wel eens naar Google toe, en dan typ ik in een van mijn symptomen. Ja? En dan komen we er nog een rijtje uit en dan zeg ik, hey, ja, dit lijkt wel op, dat lijkt wel op, dat lijkt wel op. Ja, dat klopt allemaal wel. Ja, dat is mijn ziekte. Nou, als we gewoon eens even gaan kijken naar die egoïsme, waar we allemaal last van hebben. De Bijbel heeft een heel mooi lijstje met al die, met die symptomen. Die ga ik voor jullie eens voorlezen. En ik vind het echt super herkenbaar. De Bijbel die zegt dat in de laatste van de dagen, dan zullen mensen last hebben van egoïsme. En dit zijn de kenmerken. Onthoud het volgende goed. Wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, komen er zware tijden. Want de mensen zullen alleen aan zichzelf denken. Geld is het enige wat hen interesseert. Ze zullen zichzelf geweldig vinden en zich beter voelen dan anderen. Ze zullen God beledigen en geen respect hebben voor hun ouders. Ze zullen ondankbaar zijn. Niets zal er heilig voor hen zijn. De mensen zullen niet weten wat liefde is. Ze zullen met niemand medelijden hebben. Ze zullen wreed zijn. Ze zullen kwaad spreken over anderen. Ze zullen zich gedragen alsof ze geen verstand hebben. Ze zullen een hekel hebben aan alles wat goed is. Ze zullen elkaar verraden. Ze zullen nooit nadenken voordat ze iets doen. Ze zullen trots zijn op zichzelf. En ze maken liever plezier dan dat ze van God houden. Klinkt best wel bekend, toch? Niet onbekend, best bekend. Nou, ik heb dus ook wel eens last van die ziekte. En wat moet ik doen als ik ziek ben? Wat doe je dan? Bijvoorbeeld, nou, dan ga je naar een dokter of je moet een medicijn gebruiken. En laat nou eens God dat medicijn hebben. God heeft het medicijn voor deze hele wereld. En jaren geleden, is echt lang geleden hoor, toen was ik 19. Dat is vorige eeuw. Ik was 19, toen zat ik te denken over God. Hè. Ik ben christelijk opgevoed en op een gegeven moment ga je dan natuurlijk wel nadenken. Hè. Je hebt het patroon, je gaat mee met je ouders in de kerk en op een gegeven moment ga je zelf nadenken. En toen zat ik na te denken, keek ik inderdaad een beetje om de wereld om mij heen. En toen had ik inderdaad, trok ik zelf toen de conclusie. Deze wereld heeft een gebrek aan liefde. Dat is echt een groot probleem. Nou, God heeft dus dat medicijn. En als jij Gods liefde, en dat is een radicale liefde, dat is enorm, zijn liefde is enorm sterk. Als je die liefde ruimte geeft in je leven, dan rekent die af met elke vorm van egoïsme, wat er maar in je zit. Als je het toelaat. Die liefde van God is sterker dan elke vorm van egoïsme. Als je dat toelaat en zegt, Heer, hier ben ik. Ik ben klaar met die egoïsme. Ik ben klaar met hoe ik het leven leid. Kom maar met uw liefde. Ik wil het niet meer zelf proberen. Dan wordt die liefde zo sterk in jou, dat jij opeens, als je dan in zo'n dienst komt en Jan zit, dan ga je gewoon uit jezelf naar die Jan toe. Dan ga je hem uitnodigen. En dan ga je mensen vergeven. Dan ga je dingen doen. Dan ga je radicale stappen zetten vanuit liefde. Niet omdat een Bijbeltekst dat zegt. Niet omdat wij daar hier een vroom praatje over gehouden hebben. Nee, omdat hier iets gebeurd is. Omdat Gods liefde jou verandert. En die liefde die dan in je hart is, dat is Gods liefde. Die is net zo sterk. Nee, dat is Gods liefde. Die overwint alles. Amen. En ik wil gewoon eens even beschrijven hoe Gods liefde is. Ten eerste, God is liefde. Zijn liefde is eindeloos. Buitensporig, grensdoorbrekend, overweldigend, onvoorwaardelijk, onvoorstelbaar, onuitputtelijk. Het herstelt, vergeeft, bevrijdt en maakt vrij. Weet je, in deze wereld, ken je wel op het werk, hè, dan hoor je weer zo'n uitspraak, hoe wij dan een beetje naar liefde en relaties kijken. En dan zeggen mensen, ja, in een relatie, het is een beetje geven en een beetje nemen. Maar God is dat niet zo. Bij God is het geven, 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 geven. Hij geeft en hij neemt niet van jou. Als hij een moment denkt van, nou is het mijn beurt, nu neem ik wat van jou. Nee, nee, bij God is het geven, hij geeft. Zo is mijn God. En ik wil drie dingen gaan delen over Gods radicale liefde, Gods voorbeeld. En als we naar Jezus kijken, dan zien we hoe Gods liefde is. Radical love. En het eerste punt wat ik je wil meegeven vandaag is, Jezus' liefde is voor iedereen gelijk. Jezus' liefde is voor ons, die zitten allemaal, voor jullie allemaal is die gelijk. Hij houdt niet van de een meer als van de ander. En misschien denk jij bij jezelf wel eens van, ja, maar ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, en ik heb weer dit, zo ben ik met mijn vrouw omgegaan, zo ben ik met mijn kinderen omgegaan, dit heb ik gedaan. En jij plaatst jezelf minder als andere mensen. En je denkt, God heeft wel, ja, met die persoon. Misschien denk je wel, die Henry staat op het podium, dat is een hele, hele kerel. Onzin. Wij zijn allemaal gelijk bij God. Hij houdt allemaal evenveel van ons. En er staat in de Bijbel een heel mooi verhaal. En dat verhaal, dat gaat over Zacchaeus. Zacchaeus, dat was een tollenaar. Nou, je kan zeggen, dat is iemand die bij de Belastingdienst werkt. En die moest dus geld binnenhalen. Hè? Dus mensen komen dan bij hem om de belasting te betalen. Maar wat doet hij? In plaats van dat het 100 euro is, vraagt hij 200 euro of 150 euro. Dus hij steelt gewoon geld van de mensen. Nou, kan je je voorstellen, als hij dat zijn leven lang doet en iedereen komt er dan lekker langs, hoe zullen de mensen naar hem gekeken hebben? Nou, het is niet echt een gewild persoon, toch? Nee. Dus mensen hebben een hekel aan hem. Elke keer als ze bij hem moeten komen, steelt hij gewoon geld van ze. En dat doet hij gewoon. En moet je je voorstellen, ik denk dat hij niet veel vrienden had. Dat kan ik me niet voorstellen. Constant pak je geld van mensen en bedrieg je mensen. En op een dag dan hoort ze geest, hoort van Jezus. En dan denkt hij, nou, ik moet eens gaan kijken van die Jezus. Ik heb wel gehoord wat van hem. Dus hij is nogal een klein van stuk, zegt de Bijbel. Hij klimt dus in een boom. En dan denk je, nou, straks komt Jezus langs. En dan ga ik eens even veilig kijken naar Jezus. Niemand die mij ziet. Hij heeft niet door dat Jezus hem al lang op het oog heeft. Dus hij zit in zijn boom, achter die blaadjes verstopt. Je kan het je voorstellen, hè? Beeld je even in. Jij bent Zacchaeus, je bent een dief, niemand houdt van jou, je bent niet geliefd. Wat doe je inderdaad? Je wil dat zien. Jij gaat echt daar zo zitten. Voel je dat, dat je in die boom zit? En heel voorzichtig en even opletten dat echt niet iemand jou ziet. Nou, daar zit hij dan. En dan komt Jezus langslopen en Jezus zegt, Zacchaeus, kom uit die boom, ik wil bij jou gaan eten. Nou, hebben ze een superleuke tijd samen. Dat was misschien wel de eerste keer dat Zacchaeus die enorme liefde ging ervaren in zijn leven. Gods liefde. Hij werd geaccepteerd door Jezus hoe hij was, ondanks al die dingen die hij verkeerd had gedaan. Niet dat Jezus dat oké vond, maar Jezus liet Gods liefde zien. Radicale liefde. Anders dan wat de rest deed van Zacchaeus. Ik wou bijna de middelvinger opsteken, zo, maar dat doen we niet. Maar zo doen we het toch? Of niet? Zo zou je met Zacchaeus omgaan. Nou, Jezus, de liefde van God, die doet iets in het hart van Zacchaeus. En wat zegt Zacchaeus dan op een gegeven moment? Jezus, het geld wat ik van die mensen heb afgenomen, ik ga het teruggeven en ik ga nog meer teruggeven. Weet je, als je je leven opent en Gods liefde inlaat, dan gaat je leven totaal veranderen. Amen. Tweede punt. Jezus geeft zijn leven voor jou. Jezus zegt zelf in de Bijbel, er is geen grotere liefde, of niemand heeft grotere liefde, dan dat je je leven inzet voor je vrienden. En ja, dan kan je denken, dat is een hele mooie Bijbeltekst, weet je wel. Dat is een heel inspirerende uitspraak. Maar bij Jezus, die meent het. Het is echt zo. En hij heeft het zelf bewezen. En we weten allemaal wel, wat ik al zei, we hebben allemaal last van die egoïsme. En de dingen die wij verkeerd doen. En de Bijbel noemt dat zonde, in één woord. En de Bijbel zegt ook, we moeten op een gegeven moment allemaal bij God staan. Dan staan we voor God. En dan zal hij ons moeten oordelen om de dingen die wij hebben gedaan. En hij houdt van ons, maar het is heel simpel, die zonde kan hij niet toelaten. Dus hij zal ons moeten wegsturen naar een plek ver bij hem vandaan. Een plek waar je niet wil zijn. Maar God is liefde. En wat heeft zijn radicale liefde gedaan? Die zag dat, maar in plaats van alleen maar te kijken naar, ik ga jou straf geven, dat heb je verdiend, kijkt God met zijn ogen van liefde. En kijkt verder. En dan komt genade en dan komt vergeving. Dat is wat in Gods hart is, genade en vergeving. God heeft helemaal geen verlangen om mensen te straffen. Totaal niet. Ik ga je vertellen nog, in de hele bestaan van de mensheid is nog nooit het verlangen of de gedachte in Gods hart geweest, ik wil iemand straffen. Doet hij alleen maar omdat het rechtvaardig is, net zoals een rechter nu dat gewoon moet doen. Begrijp je dat? Nee, God is liefde. Nou, wat heeft God gedaan? Hij wil ons niet straffen, dus hij heeft een oplossing gebracht. Hij heeft Jezus, en daar gaat Pasen om, zijn zoon Jezus naar de aarde gezonden. Jezus is een lijdensweg ingegaan en is aan het kruis gestorven. En de Bijbel zegt dat al onze zonden, alle verkeerde dingen, ook die van jou, niemand uitgezonderd hier, die zijn allemaal op Jezus gelegd. De Bijbel zegt, Jezus droeg door onze straf. En dan zegt God, nu tegen ons allemaal, tegen iedereen in de wereld, geloof in Jezus. Als jij gelooft in Jezus en je hem overgeeft, dan kan ik je alles vergeven en dan mag je bij mij komen en dan mag je met mij leven. En dat is wat God doet. Dat is zijn grote liefde. En het mooie is, met Paas vieren we ook, Jezus ging dood, maar hij stond ook op uit de dood. Amen. En dan gaan we iets heel moois lezen in Jesaja. En daar ga ik iets voor lezen. In de Bijbel, daar staat een Bijbelboek en dat heet Jesaja. Dat is in het Oude Testament. En dat is geschreven 700 jaar voordat Jezus geboren werd. 700 jaar, moet je goed voorstellen, 700 jaar voordat Jezus geboren werd. Er waren toen geen christenen, toch? Nee. En dat was gewoon een Bijbels, een Joods boek, dat was van de Joden. En ook de Joden die vandaag leven, En het Jodendom, hè, die geloven niet in Jezus. Die denken dat Jezus van een of andere gekke secte is. Die hebben dat Bijbelboek. Die hebben dat boek Jesaja. En in dat boek, nou ja, laat ik zeggen, Jesaja, dat was een profeet. Dat was dus iemand die ontving boodschappen van God. Die ontving dingen van de toekomst, voor wat dingen die gingen gebeuren. In dat boek, in Jesaja 53, dan zegt God dus precies wat er gaat gebeuren met Jezus. Dus we gaan het gewoon met elkaar lezen. Ik ga het lezen en het is echt fenomenaal dat je moet bedenken, 700 jaar voordat Jezus aan het kruis ging en alles wat hij heeft meegemaakt, is allemaal door de profeet opgeschreven. En ik ga het heel 53 met jullie lezen. Je mag mooi meelezen. Jesaja 53. Wie van ons hechtte geloof aan wat hij hoorde? Wie had oog voor de macht van de Heer? Zijn dienaar schoot op als een jonge stek, als een wortelstok uit dorre grond. Vormeloos en zonder schoonheid, onooglijk en onaantrekkelijk, door iedereen veracht en verlaten. Een man getekend door lijden, een man die weet wat pijn is. Een man voor wie men de ogen sluit, vergruist en niet in tel. En toch, hij heeft onze ziekte gedragen, al onze leed op zich genomen. Maar wij zagen hem als een uitgestoten, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze schulden vermorseld. De straf die hij onderging, bracht ons tevreden. De wonden die hij opliep, brachten ons genezing. Wij liepen verloren als schapen. Ieder van ons ging zijn eigen weg. Maar de Heer heeft hem gestraft. Op hem kwam schuld neer. De schuld van jou en van mij. Gewillig liet hij zich mishandelen. Geen woord kwam over zijn lippen. Hij hield zich stil. Als een lam op weg naar de slachtbank. Als een schaap onder de handen van scheerders. Hij werd gevangen genomen, veroordeeld en daarna weggeleid. Geen van zijn tijdgenoten die zich om hem bekommerden. Hij werd uit het leven weggerukt, met de dood gestraft, om de zonde van mijn volk. Bij misdadigers werd hij begraven. Hij kreeg het graf van een booswicht. Toch heeft hij geen geweld gepleegd en aan bedrog zich niet schuldig gemaakt. Het was de wil van de Heer zijn dienen te vermorselen. Hem het leed te overladen. Als hij de schuld met zijn leven betaalt, zal hij een nageslacht krijgen en lang leven. Gods plan zal door hem slagen. Na al het lijden dat hij doorstaan heeft, zal hij het licht zien. Hij zal leven. De Heer zegt, mijn dienaar kent mijn wil. Hij is onschuldig. Hij bevrijdt velen van hun schuld en draagt de straf voor hun zonden. Daarom geef ik hem een plaats onder de grote der aarde. Ze zullen met hem de macht moeten delen. Vrijwillig heeft hij zijn leven gegeven. Men rekende hem tot de misdadigers. Maar de zonden van velen nam hij op zich. En voor misdadigers vroeg hij om vergeving. Dit is radicale liefde. Dit is de hoogste vorm van liefde die er is. En ik ben elke keer weer onder de indruk. Ik leef zo lang met Jezus, maar elke keer als ik dit lees en dit tot mij komt, het raakt mij diep. Dat Jezus zo van mij houdt. Zo van mij houdt. Tot het uiterste voor mij gegaan is en voor jou. Jezus geeft zijn leven voor jou. Dan ga ik naar het derde punt. Jezus' liefde is onuitputtelijk. Weet je, als jij één dag even met mijn kinderen op stap bent, na een paar uurtjes is jouw liefde al, is het al uitgeput. Ken je dat, ouders? Kinderen zijn er heel goed in. Dat is niet moeilijk. Echt waar. Maar Jezus' liefde is onuitputtelijk. En soms denken we bij onszelf wel eens van ja, maar ik heb dit en dat gedaan. En nee, Gods liefde is onuitputtelijk. Wat je ook gedaan hebt, wie je ook bent, wat je ook maar zal gaan doen. Zelfs hoe je ook maar met God bent gegaan, ook al heb je hem vervloekt en ook al denk je van... Hij houdt van jou. Zijn liefde voor jou raakt nooit op. Je kan hem nooit uitputten. Is dat niet fantastisch? En dan moet je je goed voorstellen, hè? Dat Jezus, die gaat een aantal jaar op stap met zijn volgelingen. Ja, dat zijn makkers voor elkaar geworden. Door dik en dun gingen ze met elkaar op stap. Judas verraadt hem met een kus. De rest van de discipelen gaat er ook vandoor. Petrus verloochent hem 3 keer. Jezus wordt gevangen genomen. Hij wordt als misdadiger wordt hij neergezet in een zaal. En wordt hij als het ware behandeld als een misdadiger. Hij wordt gemarteld. Hij wordt geslagen. Hij krijgt een doornenkroon op zijn hoofd. En dan wordt hij aan een kruis geslagen. Spijkers door zijn handen en zijn voeten. En dan hangt hij daar. En ik kan me goed voorstellen. Dan ben je uitgeput, toch? Helemaal uitgeput. Door alles en iedereen verlaten, verraden. Alleen dat al. Ook al zou je geen slagen en niks lichamelijks hebben. Als je al je vrienden en iedereen verlaat je en verloochent je. Verraden de Judas met een kus. Dan ga ik altijd in een burn-out in. En dan hang je daar. Je bent uitgeput. Nee, de hele rits van lijden er nog bij. En dan hang je daar. En wat doe je? Vader, vergeef ze. Want ze weten niet wat ze doen. Gods liefde is onuitputtelijk. Wauw. Ik ben zo onder de indruk van uw Jezus. Wauw. En dan hangen er nog 2 mensen... andere misdadigers naast Jezus. En die een die lacht een beetje om Jezus. Ja, wat een onzin, daar geloof je toch geen bal van. En als u Gods zoon bent, doe dan een wondertje en kom van het kruis af en haal ons er ook vanaf. Maar die ander, die zegt van... Jezus, ik weet nu wie u bent. Ik begrijp het. U bent Gods zoon. Ik wil bij u horen. Ik wil met u leven. En hij zegt tegen Jezus, Jezus, als u in uw koninkrijk bent, denk dan aan mij. En wat is het enige wat uit Jezus kan komen? Terwijl hij misschien bijna zijn laatste adem geeft. Het enige wat uit Jezus kan komen, is liefde. Dus Jezus zegt, jij zal met mij in het paradijs zijn. Wauw, wat een liefde. Op het laatste moment is Jezus niet gefocust zelfs op zijn eigen pijn. Op wat hij verloren heeft. Of wat hij is nog steeds gefocust. En geeft vergeving. Wauw. Dat is mijn Jezus. Dat is mijn Jezus. En daar ben ik zo blij mee. En ik wil gewoon een moment nemen dat we ons richten op God. Gewoon een moment onze ogen sluiten. En dan ga ik jullie een vraag stellen. Om over na te denken even. En vandaag heb je gehoord hoe enorm, uitputtelend, onvoorwaardelijk, hoe gigantisch veel Jezus, God van jou houdt. En vandaag heb je begrepen dat Jezus aan het kruis gegaan is om al jouw zonden, al jouw verkeerde dingen op zich te nemen. Hij heeft zijn leven voor jou ingezet. En dan is mijn vraag aan jou vandaag, en daar mag je gewoon even over nadenken. Wat ga jij met Jezus doen? Denk daar eens over na. Wat ga jij met Jezus doen? Hoe ga je met hem om? Ga je hem volgen? Ga je hem niet volgen? Wat ga je met hem doen? En je kan eigenlijk maar op 2 manieren reageren op Jezus. Eigenlijk net als die 2 misdadigers die ook aan een kruis hingen. De een lachte hem uit, bespotte hem. Die zei bij zichzelf, ik geloof er geen bal van. En die ander zegt, ja Jezus, ik wil bij u horen. Ik wil ja tegen u zeggen, kom in mijn leven. En vandaag wil God ook een uitnodiging bij jou neerleggen. Om ook ja te zeggen. En als jij ja zegt, dan zegt God, dan kom ik in je leven. Dan ga je mijn liefde ervaren. Dan vergeef ik alle dingen die je hebt gedaan. Dan is het helemaal in orde tussen jou en mij. Dan is er vrede tussen jou en mij. En ik wil gewoon vragen of ons moment onze ogen sluiten nog. Het is een moment tussen jou en God. En als jij in je hart voelt, ja, dit is voor mij. Misschien ben je hier te gast, ben je meegekomen. Of heb je nog nooit een keuze voor Jezus gemaakt. Of ben je jeugd, of ben je oud, of ben je jong. Het maakt niet uit. Maar heb je nog nooit ja tegen Jezus gezegd zelf. God wil je vandaag opnieuw een mogelijkheid te geven om ja te geven. En als jij dat bent, en je voelt het in je hart, je ervaart het in je hart. Ja, ik wil ja zeggen. Dan wil ik gewoon vragen of jij op een moment je hand op wilt steken. Zodat God het kan zien.